Gemeente, de schriftlezing is vanavond uit Psalm 116. We lezen samen Psalm 116. En in Psalm 116, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen. Mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloof, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heren betalen nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Och Heren, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon, uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u, evenals vanmorgen en vorige week zondagmorgen, in 2 Samuel 9. En dan nu het 8e vers uit de geschiedenis van David en Mefiboset. Het 8e vers van 2 Samuel 9. Toen boog hij, dat is Mefiboset, zich en zeide, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. En we schrijven boven de prediking ootmoedige dankbaarheid voor bewezen weldaden. Ootmoedige dankbaarheid voor bewezen weldaden. Gemeente, de psalmen zijn bij velen van ons geliefd. En juist als we de Heere mogen kennen, ja, dan gaan die psalmen voor ons spreken. Dan worden ze de taal van ons hart. En misschien geldt dat ook wel voor u of voor jou van Psalm 116... waar we zo net enkele versen uit gezongen hebben. Een bijzondere psalm. Een psalm die zo heel duidelijk aangeeft, ja, wat nu nodig is voor een ieder van ons. Want we horen in Psalm 116 spreken over de ellende, maar ook over de verlossing als ook over de dankbaarheid. Psalm 116 is een van de psalmen, als ook Psalm 130, waar zo heel duidelijk, zeg maar, de hoofdstukken van de catechismus in terug te vinden zijn. Misschien mogen we die psalm vanavond wel de psalm van Mefiboset noemen. Of de psalm van, ja, vul uw eigen naam maar in. Een danklied van een avondmaalganger. Van iemand die de Heere heeft nodig en lief gekregen. Gemeente, wat is er in het leven van Mefiboset op één dag veel veranderd in zijn leven? Nooit is hij die dag meer vergeten dat hij geroepen werd bij de koning, dat hij vreesde om te komen, maar dat hij juist genodigd werd aan de tafel en ook alles terugkreeg van zijn vader Jonathan, van zijn grootvader Saul. Sommige dagen vergeet je nooit meer. Scherp staan ze nog op je netvlies. Moeilijke dagen, mooie dagen. Wie zal de dag vergeten dat hij voor het eerst die gang mocht maken naar de tafel des Heren? Je werd als het ware gedragen, getrokken door Gods liefde. En je mocht ook zijn liefde proeven en smaken aan de avondmaalstafel. Je zag niemand anders dan Jezus alleen, die grote koning. Mefiboset werd geroepen bij de koning. En wat was het horen van zijn naam voor hem? Een teken van genade en ontferming. Mefiboset. Maar bij die ene weldaad bleef het niet. De koning wil hem zekerlijk weldadigheid bewijzen. En daarom krijgt hij alle akkers van koning Saul. We zeiden vanmorgen dat hij die akkers zelf niet kan bewerken, want hij is gehandicapt. Maar daar wordt Siba met zijn zonen en knechten voor aangesteld. En als tweede bijzondere weldaad wordt hij genodigd tot de tafel van de koning. Gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. En we zagen dat dit meer een opdracht, een bevel is, ja, dan zomaar een vraag. Aan de tafel is Mefiboset geen knecht meer, maar een zoon van de koning. Hij mag daar zitten om bediend te worden, om voedsel te ontvangen en gesterkt te worden. De gemeente, zo heeft de koning, de grote koning van morgen, genodigd tot zijn tafel. Zijn kinderen, zonen en dochters, misvormd door duizend zonden, maar die ook mogen weten van die vergeving en genade door Christus. En zo mocht door de tekenen van brood en wijn het geloof versterkt worden. Als Mefiboset van die weldaden hoort, is hij daar diep verwonderd over. We zien dat aan het begin van onze tekst. Toen boog hij zich. Daar buigt de kreupele zich weer opnieuw. Want in vers 6, kijk maar jongens en meisjes, daar lezen we dat Mefiboset ook boog. Hij viel op zijn aangezicht en boog zich neder. Waarop David dan zegt, Mefiboset. Maar hier in vers 8 zien we het weer opnieuw. We zouden kunnen zeggen in vers 6 is er sprake van een vrezen buigen. Hoe zal het aflopen? Maar hier in onze tekst is het een ootmoedig, dankbaar buigen. Buigen voor de weldaden aan hem bewezen. Avondmaalgangers, hebt u ook gebogen of geknield toen u thuis kwam? Gebogen voor de grote koning in verwondering, in ootmoed, in dankbaarheid. Hebt u de Heere gedankt dat u voor het eerst of opnieuw mocht aanzitten aan de tafel van de koning der koningen? Hem gedankt dat hij dat kleine, zwakke, aangevochten geloof heeft willen versterken met die hemelse spijzen en drank. Dat u mocht proeven en smaken dat de Heere goed is. Als we buigen, zijn we op de beste plek om de naam des Heeren ootmoedig dank te betuigen. Maar u die niet aan kon gaan. U die moest blijven zitten. En u weet waarom en hoe. Hebt u toen u thuis kwam zich ook voor de Heere gebogen. Uw hart voor hem uitgestort. Omdat u misschien wel de naam van de Heere verloochend hebt door te blijven zitten. Of omdat u de nood voor hem hebt neergelegd dat u niet kon aangaan omdat u nog leeft zonder en buiten Christus. Jongelui, kennen we dat buigen voor en onder het woord? Heb je de Heere daarvoor gedankt dat woord mocht uitgaan? Dat hij in die tekenen van brood en wijn heeft laten zien wie hij is voor een arme en een ellendige. Ook al moest je van verre blijven staan of zitten. Heb je gevraagd, Heere, geef dat op uw tijd en wijze ik ook die gang mag maken. Heere, u weet hoe het is in mijn leven. Als ik op mezelf zie, dan kan het nooit. Mefiboset buigt zich. En ik hoop dat we zo allemaal mogen buigen vandaag. Ook aan het einde van deze dag. Deze kreupele, die kan er niet over uit. Hij roept het uit, wat is uw knecht? Nee, hij roept niet, wat is uw kind? Wat is uw zoon? Dat durft hij niet over de lippen te krijgen. Wat is uw knecht? Waaraan heb ik het verdiend dat u zo naar me omziet? Onbegrijpelijk. Hij kan het niet bevatten. Zoals wij dat ook niet zouden kunnen als we een uitnodiging krijgen om bij de koning in het paleis te komen en te eten aan zijn tafel. Is dat echt waar? Waarom hebben ze mij uitgenodigd? Wat is uw knecht? Hoe is het mogelijk iemand die moet dienen als knecht, die wordt nu bediend? Een knecht, dat is die. Meer niet en minder ook niet, hoewel hij weet dat het anders wordt. Hoewel hij weet dat hij straks als een van de zonen van de koning zal zijn. Blijft hij laag bij de grond. Hoogmoed is een lelijk ding. Ook al mogen we aan de tafel van de koning zitten tijdens het heilig avondmaal als zijn kind. We blijven ook een dienstknecht, een dienstmaagd. En daarom klinkt er ook na een avondmaalsbediening, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Mefiboset neemt de weldaden aan met veel ootmoed, met zelfvernedering. Hij is verwonderd over alles wat hem geschonken wordt. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem uw teerste liefde schenkt. Geliefden, kennen we die verwondering van Mephibozet. In de nederigste bewoordingen dankt hij David voor zijn weldaden aan hem bewezen. Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Hoor je het, kinderen? Mephibozet noemt zichzelf een dode hond. Dat zeggen anderen niet van hem. Dat zegt hij zelf. Een dode hond. Als je vandaag de dag iemand tegen zou komen die zoiets zegt, dan zou je zeggen, die heeft een negatief zelfbeeld, een minderwaardigheidscomplex. Wie noemt zichzelf nu een hond? En zelfs een dode hond. Bij een hond denk je aan een lief en een trouw dier. Velen uit de gemeente hebben een hond, ik weet het. Een labrador. Of een herdershond. Die goed verzorgd worden, uitgelaten worden. Die ook veel liefde geven. Trouw zijn. Maar in Israël was dat anders. Honden waren in Israël geen huisdieren. Ze werden vooral gebruikt als bewakers van de kudden. Job die spreekt over minderen van dagen, welker vaderen ik versmaad zou hebben om bij de honden mijner kudde te stellen. Honden waren ook onreine dieren. Niemand mocht ze aanraken, houden of aanhalen. Want honden die zwierven langs de straat. En wie ze aanraakte, die werd onrein. Honden hield je uit de buurt. Gemeente, als we nagaan in de Bijbel wat er over een hond gezegd wordt, ja, dan is dat eigenlijk niet zo mooi. O, zeker, er zijn over honden ook mooie dingen te zeggen. Ik wil dat aan het eind van de preek nog even onderstrepen. Maar verschillende teksten in de Bijbel spreken over de hond en zijn gewoonten in ongunstige zin. Laat ik een paar voorbeelden noemen. In Psalm 22 lezen we over honden. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Die boosdoeners, die kwaaddoeners worden vergeleken met honden. Ik zie het voor me, blaffende honden. In Psalm 59 wordt gesproken over de heidenen die tieren als een hond. Volgens de schrift is de mens in menig opzicht met een hond te vergelijken. Dat is wel vernederend voor ons om op één lijn met dieren gesteld te worden. Maar uiteindelijk hebben we in feite onszelf zo laag neergezet. Doordat we God de rug hebben toegekeerd. Zo lezen we in Spreuken 26, gelijk een hond tot zijn uitbraaksel wederkeert. Alzo herneemt de zot zijn dwaasheid. En op dezelfde wijze gebruikt ook Petrus dit woord in zijn tweede brief. En hij bedoelt dan mensen die aanvankelijk tot geloof gekomen schenen te zijn. Ze hadden zich aangesloten bij de gemeente. We zouden zeggen, ze waren gedoopt, belijdenis gedaan. En op zeker moment hielden ze het voor gezien. En kregen ze de tegenwoordige wereld weer lief. Kerkverlating is niet iets wat alleen in onze tijd voorkomt. En Petrus zegt dan over diegenen dat de hond weer gekeerd is tot zijn uitbraaksel. In Jesaja 56, om nog iets te noemen, zegt de profeet van de leidslieden van het volk die met de Heere en zijn dienst geen rekening houden. Hun wachters zijn alle blind, zij weten niets, zij allen zijn stomme honden. Ze kunnen niet bassen, ze zijn slaperig, ze liggen neer, ze kunnen niet verzadigd worden. En dat is wat de Heere zelf laat zeggen tot de mens. En laten we de lijn maar doortrekken naar de zaligmaker zelf. Wat zegt hij tot die Canaanese vrouw toen zij vroeg om ontferming over haar dochter die deerlijk van de duivel bezeten was? Vrouw, het is niet betamelijk. Het is niet geoorloofd het brood van de kinderen aan de hondekes voor te werpen. Israël als volk van God is een apart, geheiligd volk. En alles wat er niet toe behoort, is onrein. Vergelijkbaar met de honden. In Filippenzen 3 spreekt de apostel Paulus over mensen die de gemeente als dwaalleraren van de weg der zaligheid willen doen afwijken. En zegt dan, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En om af te sluiten met wat voorbeelden over honden in de schrift, denken we aan het laatste Bijbelboek. Daar wordt er gesproken over het eindgericht van Christus' wederkomst. De honden zullen dan buiten zijn. Dat is het enige dier wat daar genoemd wordt. De afgodendienaars, de overspelers, de hoereerders, de doodslagers, de leugenaars worden genoemd onder de verzamelnaam honden. Gemeente, u merkt wel dat het woord hond gebruikt wordt om mensen aan te duiden die sterk afwijken van Gods geboden. En wie kan er dan niet een hond genoemd worden? Een hond, een afgodendienaar. Mephibozet noemt zichzelf een hond. En niet zomaar een hond, een dode hond. Geliefde, wanneer we onszelf hebben leren kennen door de Heilige Geest, kan dat op ons leven geschreven worden. Kijk, die Canaanese vrouw die weet daarvan in haar leven. Maar ze houdt aan en zegt, de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel des Heren. Mephibozet. Hij noemt zichzelf een dode hond, zoals David zichzelf eens had betiteld tegenover Saul. Hij is de zoon van een prins, de kleinzoon van de koning. Maar er is schuld en toorn op zijn geslacht. Hij zelf is arm en kreupel. Hij vergelijkt zichzelf met een dode hond. Het is een aanduiding, gemeente, van onaanzienlijkheid. Hij voelt zich onwaardig. Zo'n dode hond als ik ben, zal die verschijnen aan de tafel van zo'n grote koning? Volgens de kanttekenaren bij onze tekst is het een spreekwoord van de Joden die Mephibozet gebruikt, waarmee iemands nietigheid en verachtelijkheid wordt uitgedrukt. Ja, zegt iemand, maar dominee, is het ook niet zo dat, ja, dat David eigenlijk niets aan Mephibozet heeft, net zoals je niks hebt aan een dode hond? Kijk, als je hond doodgaat, Dat is heel erg. Ik hoorde dat laatst nog van iemand. Zeker als je lang voor hem gezorgd hebt en hij sterft, je moet hem in laten slapen. Dat is moeilijk. Maar als die dan dood is, ja, wat doe je daarmee? Ja, niets meer. Een dode hond kan niets voor je doen. Als een hond levend is, dan waakt hij, dan zorgt hij voor je, dan haalt hij dingen. Hij kan blinde mensen begeleiden of zorgen voor mensen die, ja, die het moeilijk hebben, die een beperking hebben. Maar een dode hond kan niets meer voor je doen. O, zeker, ik denk dat Mephiboset ook wel gedacht zal hebben aan zijn handicap. Wat kan hij als knecht voor David doen? Wat heeft David aan hem? In de maatschappij waarin hij leefde zonder machines en computers en elektriciteit, kan Mephiboset niet op het land gaan werken. Alles moet immers met de hand gebeuren en hij kan niet lopen. Een dode hond schoof men weg. Die werd begraven. Een dode hond als ik ben. Onrein. Mephiboset die zegt eigenlijk met deze woorden: ik hoor niet bij u. En de dingen van u in de buurt, er hoort afstand te zijn tussen u en mij. Ik ben aangetast door de zonde, onrein geworden. Wat kan ik voor u betekenen? Wat kunt u aan mij hebben? Gemeente, als we gaan zien wie we zelf zijn, als we zo genodigd worden tot de koning, dan gaat dat toch ook leven in ons hart. Heere, wie ben ik eigenlijk? Ik heb het verdiend dat u nooit naar me zou omzien. Wat een wonder dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. Weet u wat we hierin horen? Wel dit, ik zag niet naar u om, maar gij naar mij. Gij hebt mij op het oog gehad. Gij hebt mij van dood levend gemaakt. Mephiboset heeft niet alleen een ootmoedige houding, maar we horen uit wat hij zegt dat hij eveneens een ootmoedig hart heeft. Want we kunnen wel buigen voor de Heer, maar doen we dat ook met ons hart? Deze verlamde had kunnen zeggen: het zijn de bezittingen van mijn vader. Hij had kunnen denken: aan de tafel kan de koning me in de gaten houden. Niets van dat alles. Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Geliefd, dan wat een wonder dat de Heere naar dode honden als wij zijn door eigen schuld omziet. Ja, dat hij dode zondaren levend maakt. En als ze levend gemaakt zijn, dat hij ze onderhoudt met het goede van zijn woning. Iemand die genade mag kennen, die moet het zeggen met Mephiboset: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Nee, dat is geen nederige hoogmoed, maar waarachtige ootmoed. Hier vernedert een mens zich op het diepst. En geliefden, als dat gebeurt, wordt daardoor God op het hoogst verheerend. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien, o wonder van genade, en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Kijk, gemeente, dat doet genade met een mens, waarachtige verootmoediging en oprecht berouw. Kennen we deze vrucht van Gods genade. Je kunt veel voor de Heere willen doen. Zeggen hem te dienen. Veel ook in de gemeente willen betekenen. Je kunt er godsdienstig uitzien en overkomen. Maar hoe is het nu van binnen in uw, jouw en mijn hart? Kennen we deze verootmoediging? Zoals een Mefiboset. Kennen we dat ware geloof? Want zonder dat, zonder die ware verootmoediging, zonder dat ware geloof, is ons dienen van God ijdel, leeg. En hoe dichter bij de genade, hoe meer van deze vrucht, de overgave aan de koning, die zijn goede tierenheid wil bewijzen, die zorgt ervoor. Het is vrucht, geen voorwaarde tot, maar vrucht van genade. En hoe meer je uit genade je aan hem toevertrouwt, hoe meer deze vrucht ook in het leven openbaar komt. Je verootmoediging wordt steeds dieper en hardgrondiger. Je komt er steeds meer achter. Wat ben ik onrein? Nu mag ik de Heere al zoveel jaren kennen. Maar het lijkt wel alsof het nooit wat met me wordt. Zoveel zonde, zoveel tekorten. En die goede voornemens die ik heb, ook na vandaag. Na de gang en het zitten aan zijn tafel. Ze zijn zo weer weg. O Mefiboset, kan het wonder niet op. Begrijpen we dat? Zou het anders zijn bij een veroordeelde zondaar die de genade scepter toegereikt krijgt? Nee, zijn hart breekt en hij buigt diep in het stof als de Heere hem begenadigt. O Heere, wat is het dat u naar mij wilde omzien. Ik ellendige verlater van u. Met een altijd durende afwijking. Ik overtreder van uw heilige wet. Ik vuil goddeloos mensenkind. Die zelfs al uw waarschuwingen. En dringende evangelienodigingen in de wind heb geslagen. O Heere, waarom hebt gij je toch op mij gemunt? Gemeente, bent u voor die weldadigheid of goede tierenheid van de Heere, van Davids grote zoon, bezweken? Of ga je eraan voorbij? We horen hier iets van dit kind van God van Mefiboset, als we zo de lijnen doortrekken. Mag ik nu eens vragen, ga je liever terug naar Lodebar, waar Mefiboset vandaan kwam, ver bij de koningsstad vandaan, ver bij de Heere Jezus vandaan? Ga je je oude leventje weer verder oppakken, blind voor je ellende? De wreedheid van de vorst der duisternis, maar ook blind voor de heerlijkheid en goedheid van koning Jezus. O, dat is verschrikkelijk als je er nog buiten staat en als je moet zeggen, dominee, bij mij is het zover nog niet gekomen. Buig je dan vandaag voor hem neer. Beleid het maar en zeg maar, Heer, ik weet niet hoe het moet. Wilt u het me leren? Wilt u me leren wie ik werkelijk ben? Een zondaar. Maar dat ik ook mag leren wie gij zijt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zou dat dan ook voor mij kunnen? Ik heb al zoveel uitgehaald. Ja, de Heere zegt het ook vanuit deze geschiedenis. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Wat een weldaden voor een bevreesde kreupelen. Hij kan er niet over uit. Wie kan er wel over uit? Die mag delen in de weldaden van de Heere. Dat wordt een steeds groter wonder. Onbegrijpelijk dat de Heere vanmorgen zo laag wilde afdalen. In de tekenen van brood en wijn. Mefibozet kan het meezingen. Met Psalm 116. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. Zou dat voor u niet kunnen? Zegt u vanavond, dominee, dat is niet voor mij weggelegd. O, hoor dan. Er is genade, overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. Werp je dan toch voor hem neer. En houd aan. Zoals een Jacob. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. O, juist het onverdiende van de weldaden doet roepen. Wat zal ik de Heere vergelden. Voor al zijn weldaden. Aan mij bewezen. Het gaat hier niet alleen om een gevoel van dankbaarheid. Waarachtige dankbaarheid beheerst het leven. Nee, die dankbaarheid is geen vrucht van eigen akker. Die moet geschonken worden. Daar mogen we verlegen om zijn. Waarin uit die dankbaarheid zich? Waarom kunnen anderen iets zien van die geschonken weldaden? Is het de komende tijd aan u te zien, aan jou te merken, te horen. Dankbaarheid is gehoorzaamheid aan Gods wet. Dankbaarheid wordt bewezen door daden. Het heeft te maken met onze levenswandel. Gemeente, denken we daaraan. Kunt u de schouders ophalen, maar kunnen andere mensen morgen en overmorgen, al de dagen van de week, iets aan ons zien, juist als we aan mochten zitten aan de tafel. Want dan bent u geen Mefibozet meer, maar een Meribaal, weet u nog, een strijder tegen Baal. Dan gaan er steeds meer afgoden sneuvelen in uw en jouw leven. Dat kan niet anders. Als Gods liefde uitgestort is in je hart, dan komt er wederliefde. Maar dan komt er ook strijd. Strijd tegen die driehoofdige vijand. Na iedere avondmasviering moet er een oproep klinken tot heiligmaking. En dan is er nog veel dat opgeruimd of veranderd moet worden. John Owen, Puriteinse prediker, schrijft in een van zijn werken, The Holy Spirit, over de heiligmaking. En hij zegt dan, ik begrijp niet hoe iemand een waar gelovige kan zijn, voor wie de zonde niet de grootste last, zorg en strijd is. En voor wie heiligheid en volgen van Christus niet de grootste vreugde is. Wanneer wij een korenveld zien met een behoorlijk aantal distels, noemen we het toch een korenveld. We noemen het geen distelveld met koren, maar een korenveld met distels. Al we hopen dat er in de periode die voor ons ligt, distels zullen verdwijnen door Gods genade. Het hart van een wedergeboren mens is vernieuwd, maar nog niet volmaakt. Gemeente, ootmoedige dankbaarheid voor bewezen weldaden. Iemand die zichzelf een dode hond noemt, wordt een zoon van de koning. O, wat een wonder. Kennen we dat wonder als een zondaar levend gemaakt en genodigd wordt tot de tafel van de koning om daar te eten van het wonder. Kijk, en dat maakt het zo bijzonder, dat leven met de Heere, waarvan deze geschiedenis een afspiegeling is. Je kunt, om zo te zeggen, verlamd blijven. Misschien is er wel een jongere die zegt, ja, dat eten aan de tafel van de koning, dat is wel mooi, maar als ik Mefiboset was, dan zou ik toch liever gewild hebben dat mijn benen genezen waren. Dat zou voor mij een grotere weldaad zijn dan dat zitten aan de tafel van de koning. Oh, dan begrijp je het nog niet helemaal natuurlijk. Ik snap dat je verlost wil worden van een bepaalde handicap. Maar deze handicap bij Mefiboset blijft. Dat kruis, dat zware kruis, wordt niet weggenomen. En dan te bedenken, hij is nog jong. Ik denk dat hij 20 geweest is. Net in de 20. Heeft dan wel een zoon, Micha. Maar dan gaan dus een handicap veranderd en niets. En misschien komt er wel een stukje kruis bij. Weerstand, opstand. Misschien wel verdrukking, vervolging. Maar wat het zo bijzonder maakt is dit. Ik mag nu eten. Aan de tafel van de koning. En midden in mijn zorgen. En onder het kruis. Maak dat mijn troost uit. Ziet u, gemeente. Die handicap, die moet u wellicht meedragen, dat kruis. Maar dan mag u toch proeven en smaken dat de Heere goed is. Dan neemt hij dat kruis niet weg, maar hij schenkt wel de troost onder het kruis. Alles ontvang ik uit de handen van mijn hemelse koning. Ook mijn dagelijks brood, ook mijn gewone eten en drinken aan des konings tafel. Hij openbaart zich meer en meer. Wat heeft Mefiboset veel geleerd, jongens en meisjes, van die koning David. Iedere keer als hij daar zat, luisterde hij, stelde hij vragen. En mocht hij de goedheid van deze koning ervaren. Mefiboset. Hij mocht zitten aan de tafel van de koning. En zo mag Gods kind en ieder die de Heere mag vrezen, proeven en smaken dat de Heere goed is aan de tafel van de koning. En het is waar, beter met brood en verlamd aan des koningstafel dan met een overvloed en zonder gebrek ergens anders. Want dat leven ergens anders, dat komt hem een keer tegen. Eenmaal moeten we God ontmoeten. En waar gaat het dan om? Dat je hem mag kennen. Want zijn kinderen ontvangen de erfenis. En dan is zijn toorn verschrikkelijk voor degenen die zijn goede tierenheid, zijn weldadigheid in ongeloof hebben afgewezen. De koning zien in zijn heerlijkheid. Oh, wat een wonder. Eenmaal dan breekt het avondmaal hierboven aan. Om dan hem te zien in zijn heerlijkheid. Gemeente, ik zei aan het begin van de preek over honden, wordt veelal negatief gesproken. Maar ik wil ook nog een paar positieve eigenschappen noemen. Want er is geen dier trouwer dan een hond. Een hond laat zijn baas geen moment in de steek. Als het even kan, gaat hij mee. Trouw. Is dat ook geen eigenschap van een ieder die de Heere mag vrezen? Trouw zijn. Niet alleen trouw aan man of vrouw in het huwelijk, maar ook trouw in het onderzoeken van Gods woord. Trouw zijn in het gebed. Trouw zijn in de kerkgang. Dan slaan we geen dienst meer over. Ook als het een dienst door de week is. Trouw zijn. In het leven naar al Gods geboden. Als we daarop zien, dan moeten we beschaamd het hoofd buigen. Want dan schieten we schromelijk tekort. Dan hebben we bij de voordeur nodig getrouwmakende en getrouwhoudende genade. Bediend te worden door de Heere Jezus Christus. De bekende prediker Kolbrugge noemt de hond het dankbaarste schepsel. Wanneer een hond slagen van zijn baas krijgt, kruipt het dier namelijk het meest naar zijn meester toe. Een mens daarentegen wordt opstandig wanneer de Allerhoogste hem kastijdt tot zijn nut. Maar wat is het dan nodig dat we naar de meester toe gaan? Zoals een hond, om bij hem te ontvangen wat nodig is. Een hond kan ook heel goed waken. Waken voor het verkeerde. Waken voor inbrekers die het op geld en goed voorzien hebben. Ja, zo moeten we ook waken. Waken en bidden. Waken en bidden dat we niet in verzoeking komen. Gemeente, hoe is het in jou en mijn leven? Mag er al iets zijn van die dankbaarheid, ootmoedige dankbaarheid, vanwege bewezen weldaad? Hebben we leren buigen? O, buig u vandaag toch voor hem neer, om het met een Mephibozet te kunnen zeggen, door de werking van de Heilige Geest: wat is uw knecht, dat hij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Dat omzien, daarvan ligt de oorzaak niet in Mephibozet, integendeel. Daarvan ligt de oorzaak alleen in Davids grote zoon. Omdat God niet naar hem omzag op Golgotha, toen hij het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom kan en wil God in de Zoon van zijn eeuwige liefde ook vandaag omzien naar dode honden, om ze levend te maken, levend tot zijn eer. O, zoek het dan en verwacht het dan alleen van hem, van deze koning die het belooft: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 144 en daarvan het tweede en het zevende vers. Van Psalm 144 en daarvan het tweede vers: wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, en welzalig is het volk dat dus gezegend. De versen 2 en 7 van Psalm 144.